7 september is de eerste avond van de vrouwenvereniging. Het begint om 7:45. Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk uitgenodigd. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week zal er aanstaande dinsdag van 7:00 tot 7:30 censura morum worden gehouden in de consistorie. Woensdag 9 september is er ouderenmiddag. Het begint om 2:30. Alle ouderen zijn van harte welkom. De jeugdvereniging begint zondag 13 september weer aan het nieuwe seizoen. Iedereen tussen de 16 en 26 jaar is van harte welkom. Men begint om 7:45. Tevens vraagt de JV aandacht voor het introductieprogramma op 25 en 26 september. Meer informatie vinden jullie op de flyers die naar de dienst worden uitgedeeld. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming het diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant Dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen die op een of andere wijze met ons meeluisteren een rijk gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 20 en daarvan vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, en vers 3, dan zal het gejuich ten hemel dringen. Psalm 20 vers 1 en vers 3. Wij zullen nu in verband met de viering van het heilige avondmaal het eerste gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 stukken. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Allen die moorden, twistziek zijn, in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woeken, rente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over onze gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte. We zingen nu Psalm 49, vers 6. Psalm 49, vers 6. Schriftlezing van vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicens, het vierde hoofdstuk. En we lezen ervan de versen 13 tot en met 18. 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18. Ik ben inmiddels begonnen met een nieuwe prekenserie. En dat gaat over de uitdrukking bij Paulus die u vindt in vers 13. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. Dat vinden we in de brieven 6 keer. En als Paulus zegt ik wil niet dat gij onwetend zijt, dan heeft hij dus iets belangrijks aan ons mee te delen. Vorig jaar heb ik de eerste in de serie van 6 gehouden. Dat ging over Romeinen 11. Ik wil niet dat u onwetend zijt. Dat er een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is. Maar dat gans Israël zalig zal worden, Romeinen 11. Vorige week heb ik het gehad over 1 Korinthe 10. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. Dat allen in de wolk zijn gegaan en allen tot Mozes gedoopt zijn. De doopdienst. En nu de derde, en dat is 1 Korinthe, in 1 Thessalonicense 4, vers 13. Ik wil niet dat gij onwetend zijt, en dan gaat het vandaag over een belangrijk thema, namelijk over de wederkomst van Christus. Dat staat er ook bij mij boven, over de wederkomst van Christus. We gaan lezen, vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ons slapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Ik ga met u nadenken over vers 16 en 17. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vanmorgen de inleiding, volgende week zondagavond, deel 2. Wij gaan samen bidden en wij denken aan mevrouw Nieuwenhuizen die opgenomen is in het Erasmus Medisch Centrum. En ook aan meneer Koman die aanstaande week weer voor onderzoeken naar het ziekenhuis moet. Zullen wij samen bidden om Gods zegen. Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God. Wij komen voor uw heilig aangezicht deze zondagmorgen. Opening van het winterwerk. Voorbereiding voor het heilige avondmaal. Uw dag. Heer, wij willen tot u komen om onze dank te brengen. Dank dat we mogen leven. Dank als we nog gelukkig kunnen zijn. Als we blij kunnen zijn. Heer, danken voor uw woord dat er is. Waarin u ons de weg wijst tot de zaligheid. Tot redding, tot behoudenis. Door het geloof in de Heere Jezus. Wij willen u danken, Heere Jezus, dat u gekomen bent. En dat u nog steeds uzelf openbaart door uw woord en door uw Heilige Geest aan mensenharten. Dat u daar nog steeds mee doorgaat, ook in onze tijd. Ook in ons land, ook in deze grote stad Rotterdam. Heere, we komen tot u en we danken u dat we tot u mogen naderen. In de naam van de Heere Jezus. Dat we niet op een afstand hoeven blijven staan, hoewel de afstand gekomen is tussen u en ons. Omdat de zonden scheiding hebben gemaakt tussen u en ons. En daar verootmoedigen wij ons ook voor, Heer. Wij verstaan uw stem zo slecht. Er is zoveel ruis in ons hoofd, in ons hart, in onze oren. Onze oren staan verkeerd. We vangen zoveel geluiden op, maar uw stem. O Heere, daarom bidden we van u. Reinig ons bezoedeld hart. Verschoon, maak schoon mijn bezoedeld hart. Door uw reinigende kracht, door het bloed van de Heere Jezus. En geef ons oren en een hart om naar u te luisteren. En om uw woorden op te vangen, om uw stem te verstaan. Heer, als we zo aan het begin van een nieuw winterwerk tot u komen, dan bidden wij, Heere, om uw zegen. We hebben zojuist gezongen die prachtig indrukwekkende Psalm 20. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heer ontdekt. Dat u zichzelf openbaart, bekend maakt. Laat zien in ons midden. Wandelingen houdt in ons midden. Waar gij uw voetstap zet, Heer, als u er bent en wandelingen in ons midden houdt, waar gij uw voetstap zet, daar druipt het van zegen. Dat u uit Sion's hemelzalen uw zegen zou willen doen nederdalen. Dat is ons verlangen, dat is ons gebed. Heere, maak ons schoon. Er is bij u zoveel te verkrijgen. Meer dan één zegen. De schatkamers van de hemel zijn vol. Alleen, Heere, het zit bij ons zo vaak verstopt. De chafon van ons hart zit dichtgeslikt. En daarom reinig ons, o God. Door uw kracht, door uw bloed. Heren, wij willen u bidden voor allen die u niet kennen, die buiten zijn. Letterlijk buiten dit kerkgebouw, maar ook buiten de deur van het heil. Wel binnen de kerk, maar buiten het koninkrijk. Heren, wilt u ze dit jaar, dit seizoen, deze maanden, krachtig trekken over de drempel. Zodat ze u, de Heer Jezus, mogen leren kennen als hun heiland, verlosser, koning en Heren. Wij willen aan u opdragen de afgedwaalde mensen. Letterlijk afgedwaald. Die niet meer uw huis bezoeken. Maar ook innerlijk afgedwaald. De innerlijke afhakers. Die vanmorgen er ook zijn. Of Heren, dat we dicht bij u hebben geleefd. Maar dat we onszelf moeten onder handen nemen. Zeggen, wat leef ik weer ver bij God vandaan. Trekt u ze, Heren, weer terug. Zoekt u het afgedwaalde op. Geef ons weer een frisse, een herleving ook weer. Dat we met verse olie mogen worden overgoten. Dat er groei mag zijn, Heer. Dat we mogen worden steeds meer wat we in Christus mogen zijn. Heren, gedenkt u het evangelisatiewerk. Dat willen we in het bijzonder aan u opdragen. Persoonlijke evangelisatiewerk. Vriendschapsevangelisatie van hart tot hart, van mond tot mond, van aangezicht tot aangezicht. Maar ook het evangelisatiewerk in de Echo in Katendrecht. Of midden in de stad of waar dan ook, Heren. Het zou ons moeten doen rillen van huiver dat er zo weinig aanwas is in de kerk. O God, bewaart u ook ons voor verkalking in onze tradities. Als uw geest komt, dan stroomt uw geest. Daar zit beweging in. Maar als die lavastroom gaat stollen, dan houden we alleen maar brokstukken over van tradities. Van protestantse of evangelische of roomse of lutherse tradities. Heren, we willen graag staan in die stroom en niet op brokstukken van gestolde lava. Heren, zo willen we u bidden om kracht, om hulp, om wijsheid ook in de omgang met mensen. De kerkraad, de bezoeken, de pastorale bezoeken, de PPH. Heren, we denken aan hen die kringleiders zijn. Geef ook op de kringen eensgezindheid. Dat de liefde de band mag zijn. Van eenheid met elkaar, maar ook met u. Dat er verdieping mag zijn. Dat we samen mogen delen in de zorg, maar ook in de vreugde. Maar ook samen mogen luisteren naar het onderwijs van u. Vanuit uw woord en door uw geest. De vrouwenverenigingen, de jeugdvereniging, de catechisaties, de kinderclubs, de ouderenmiddagen, de studiekringen, we dragen het alles aan u op. Heren, wilt u er zelf in meekomen? Zodat als de geest in de raderen is, ja, dan loopt het goed. Dan loopt het ook de goede kant op. Dan loopt het ook niet uit het spoor, maar dan gaat het richting de hemel. Dat uw geest zo in de raderen mag zijn en gebruikt u ons zo als een instrument om een gemeente te mogen zijn, dat we maar een beetje minder calvinistisch mogen worden. En een beetje minder Luthers en een beetje minder evangelisch. En dat we een beetje meer christen mogen worden. Zoals u het bedoeld hebt. Dat we ook als gemeente een beetje meer bijbels mogen worden. Laat het ons zien, heren, de weg die u met ons wil gaan in de stad. Wat u voor de Maranatha-kerk in petto heeft. Heren, geef ons een antenne om opwaarts op u te letten. Niet wat wij moeten doen, maar wat u gaat doen. En wat u ook door ons heen en in ons wil bewerken. O, zo leggen we alle noden voor u neer. Heren, gedenkt u ook mevrouw Nieuwenhuizen, ook meneer Koman. Hun namen noemen we voor u. Geef ons een gezegende zondag uit genade. Amen. We gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En ook vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 12 en vers 13. Doch broeders, ik wil u niet onkundig laten. Zo begint Paulus, vers 13. En die uitdrukking gebruikt hij, zoals gezegd, 6 keer in zijn brieven. Hij heeft dus een aantal onderwerpen op zijn hart die u moet weten. Essentiële thema's die belangrijk zijn, maar ik moet ook zeggen, die betwist zijn onder christenen. Mooie, machtig mooie thema's, ook moeilijke thema's. Ik heb al gezegd, Romeinen 11, over de toekomst van Israël. Dat moet u weten, zegt Paulus. Ik wil niet dat gij onwetende zijt over de toekomst van Israël. Gans Israël zal zalig worden. Ik wil niet dat u onwetend zijt, vorige week 1 Korinthe 10... dat allen gezegend werden, allen door de wolk, allen in de wolk, allen door de Rode Zee. Maar denk erom, er kwamen er maar weinig aan. Knoop dat goed in je oren. Moet je ook weten. En nu dan, vanmorgen, het thema over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Ik wil niet dat je dat vergeet, dat je dat uit je geheugen wist, maar dat moet je jezelf goed inprenten. Wel, er staat in vers 18, zo vertroost dan elkander met deze woorden. Dat is dus de bedoeling van het onderwijs van Paulus. Vertroost elkaar. Als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus, dan gaat het niet erom om elkaar in verwarring te brengen met allerlei spannende toekomstvoorspellingen en allerlei bijzondere theorieën, maar het gaat erom om elkaar te vertroosten. Te bemoedigen, zegt de Afrikaanse vertaling. Aan te sporen. Elkaar aan te sporen om ook in het nieuwe winterseizoen 2009-2010... om de Heere Jezus werkend te verwachten. Ik heb begrepen uit de in en om dat ook 1 Thessalonicense dat het onderwerp wordt wat behandeld gaat worden op de huiskringen. Ook een reden waarom er vanmorgen over te preken. Werkend de Heere te verwachten. Je leven, je talenten te gebruiken, maar je leven ook zo te richten dat die vraag niet uit je gedachten is, niet op de achtergrond ergens zweeft, maar die vraag van wat de komst van de Heere Jezus nou praktisch betekent voor jouw leven, jouw werken, jouw studie, jouw houding in het leven van vandaag. De houding van Paulus is in vers 15, vers 14, want vers 15, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. De houding van Paulus was dus zo dat hij leefde alsof hij de wederkomst van Christus zou gaan meemaken. Wij die levend achterblijven. Hij zegt niet zij die levend achterblijven. Straks, over een hele poos, over een hele lange tijd, dan is daar zo'n laatste generatie. En zij die levend overblijven, ja, die zullen dan in het levende lijven hem zien komen. Nee, wij, zegt hij. Ja, Paulus heeft zich vergist natuurlijk. Nee, Paulus heeft zich helemaal niet vergist. Ja, maar Paulus is al gestorven voordat Jezus terugkwam. Was hij al lang gestorven? Hij heeft het zelf niet levende lijven meegemaakt. En toch was het geen vergissing dat hij zegt wij. Inclusief ikzelf. Het gaat niet om een berekening, maar het was de houding van Paulus. Een voorbeeld voor ons om zo te leven, zo te werken. Net zoals de jonge kerk dat deed in de eerste 3 eeuwen. Die jonge kerk die rekende niet met over zoveel eeuwen, maar hun houding was over zoveel dagen komt de Heer Jezus terug. Daar was een verlangen, een verwachting, als een uitzien naar een verjaardag, naar een trouwdag. Zo was hun houding. En wij hebben zo vaak die neiging als het erover gaat, tuurlijk komt de Heer Jezus terug. Maar ik geloof niet dat ik dat ga meemaken. Ik geloof niet binnen 30 of 50 of 60 jaar. Straks, later, en die houding die is verkeerd. In mijn tijd niet. Nee, in mijn tijd wel, zegt Paulus. Althans, dat hoop ik. Ga ervan uit dat je het wel gaat meemaken. Dat zijn echte Maranatha-christenen in de Maranatha-kerk in Rotterdam. Waar zie je naar uit? Wat is je hoop? Nou, mijn hoop is, ik leef en dan word ik opa en oma. En dan hoop ik dat ik toch wel eind in de... dan moet ik toch een keer sterven en dan hoop ik naar de hemel te gaan. Dus uiteindelijk is jouw aardse verwachting dat je straks een keer doodgaat. Nee, een Maranatha-christen is een christen die niet uitziet naar een gat in de grond. Ik ga een keer sterven, dat moet ik een keer. Maar het uitzien van een Maranatha-christen is op te zien naar de lucht. Ik doe de dood niet zoveel eer aan dat ik op hem zit te wachten. Maar ik verwacht mijn heiland in heerlijkheid. Dat was de houding van Paulus en van de gemeente van Thessalonica. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Dat is gezond geloofstaal. Wij zeggen van de Heer Jezus kan komen, maar je kan ook wel eerder sterven. Ja, ik wil het omdraaien vanmorgen. Ja, wij moeten allen een keer sterven, maar voordat jij sterft, kan die al wel teruggekomen zijn. Ik verwacht mijn heiland in heerlijkheid. En als de Heer Jezus dan terugkomt, gemeente, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat het over in 1 Thessalonicenzen 4. Dan, en dat is heel bijzonder, dan wordt de gemeente, de kerk, Gods kinderen, de bruidsgemeente, die wordt dan opgenomen. Is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Dat staat in vers 17. Dat is de tekst. De doden in Christus, vers 16, die zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden. In de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Dus als hij neerdaalt, vers 15. De Heere die zal komen. En hij zal zelf, vers 16, want de Heere zelf zal met een geroep van de engel neerdalen. Als de Heere Jezus neerdaalt uit de hemel, dan zal de kerk opgenomen worden in wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Dat staat er letterlijk. Opgenomen. Wegvoering, zegt de Afrikaanse vertaling. Entrukking, zegt Luther. Betekent dat? Entrukking. Dan zal die gemeente worden ontrukt aan de aarde. Dan zal de gelovigen, als de Heere zelf neerdaalt, dan zullen de gelovigen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Met de bedoeling, vers 17... om zo altijd bij de Heere te mogen zijn. Wie worden er opgenomen dan? Wie? Nou, de doden die in Christus gestorven zijn. Dat zijn de gestorven kinderen van God. En vers 17, wij die levend achterblijven. Dat zijn de op aarde levende kinderen van God. Dus de gestorven kinderen van God. En de dan levende kinderen. Die zullen tezamen, al die gelovigen, opgenomen worden. Nou, daar wil ik het met u over gaan hebben. Over die opname. Ik zet boven de preek een regel van een psalm die we zojuist gezongen hebben. Opnemen in uw heerlijkheid. Dat zet ik boven de preek. Opnemen in uw heerlijkheid. En mij hiertoe door u brengen. nemen in uw heerlijkheid. En dan gaan we letten op die opname. En dan zie ik drie dingen. Dan zie ik allereerst, die opname bestaat allereerst uit de opstanding. Vers 16. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Ten tweede bestaat die opname uit een verandering. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn. Daar gebeurt ook wat mee. Die zullen veranderd worden. En ten derde bestaat die opname uit de wegvoering. Vers 17. En we zullen dan samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Opnemen in uw heerlijkheid. We gaan letten op die opname. En die bestaat ten eerste uit de opstanding. Ten tweede uit de verandering. En ten derde uit de wegvoering. Maar voordat het zover is, gaan we eerst kijken naar de context. Verdeel het maar een beetje over tweeën, want anders wordt het zo vol. Wat is de situatie in 1 Thessalonicense? Thessalonicense was een jonge gemeente. Paulus heeft daar 3 weken gepreekt. We kunnen dat lezen, in de Handelingen staat dat. En in die 3 weken, in die stad Thessalonica, heeft hij de schriften uitgelegd en hij heeft betuigd en betoond en bewezen dat Jezus van Nazareth de Messias, de Christus is. Over zijn lijden, over zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart. En, zei Paulus, dezezelfde Jezus, hij is nu koning en hij zal spoedig terugkomen uit de hemel op aarde. Nou, na 3 weken onderwijs kwam daar inderdaad een echo op die woorden van Paulus. Er kwamen mensen tot geloof. Mannen, vrouwen, jongelui. Er staat zo mooi in hoofdstuk 1, vers 10, prachtig vers. Even kijken. Hoofdstuk 1, vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Ze waren bekeerd tot God van de afgoden vandaan. En waarom waren ze bekeerd? Om de levende en de waarachtige God te dienen, dat is 1. En ten tweede, om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus als de Heere je nou brengt tot het geloof in de Heere Jezus, tot bekering tot God, wat is dan het doel van je bekering? Dat je hem gaat dienen en dat je zijn zoon gaat verwachten. Dat zijn de 2 pilaren van het leven van een christen. Werkend verwachten, alle 2. Nou, dat deden ze inderdaad in die pas bekeerde kerk van Thessalonica. Ze hadden zelfs een vurig verlangen naar de wederkomst. Dat was hun houding. Psalm 25 was daar niet onbekend, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Dat was een uitzien. Alleen, ja, het duurde wat langer dan ze eigenlijk gedacht en gehoopt hadden. De wederkomst van hun heiland vertoefde, bleef uit. En wat gebeurde er in die kleine gemeente? Ondertussen gingen daar mensen, ja, die gingen dood, die stierven, die overleden. Nou, en daar zetten we in. Doch broeders, zegt Paulus, vers 13. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Die pas bekeerde mensen in Thessalonica, die hadden een probleem. Ze zagen geliefden ontvallen. Broeders en zusters overleden. Geliefde gemeenteleden moesten ook naar het graf worden gebracht. Degenen die ontslapen zijn. En er was droefheid, er was verdriet. En dat is te begrijpen. Verdriet en toch, ja, om het verlies van geliefden. En toch gemeente. Als er een kind van God sterft, dan is er wel verdriet, maar het is eigenlijk geen verlies. Waarom niet? Je bent ze toch kwijt? Ja. Ja en nee. Ik snap dat natuurlijk wel. Maar ik wil het eventjes anders zeggen vanmorgen. Als een kind van God sterft, dan is er wel verdriet, maar er is geen verlies. Je kan niet spreken over een verlies als je weet waar iets is. Toch? Je hebt iets verloren, dat wil zeggen, ik ben iets kwijt en ik weet niet waar het is. Maar als een kind van God sterft, dan heb je niet iemand verloren waarvan je weet, niet weet waar die is. Als een kind van God sterft, dan is er wel verdriet, maar er is geen verlies, want je weet waar die is. Hij is bij de Heere in de hemel. En daarom zegt Paulus, daarom mogen jullie wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Het is een afscheid, maar niet vergoed. Verloren? Nee. Vooruitgezonden? Vooruitgezonden. Gebogen door het verdriet? Ja. Maar gebroken? Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ja, maar hoe zit dat dan met die geliefden die gestorven zijn? En dan was dat probleem in Thessalonica dit. Als de Heer Jezus nou terugkomt, ja, dan zullen die gestorven gelovigen, ja, die zullen toch iets missen. Die zullen dat niet meemaken. En daar konden ze nou geen weg mee. Wij blijven achter, maar degenen die overleden zijn, ja, die moeten dan toch bij de wederkomst, die moeten toch een wezenlijk iets missen. Ja, een jonge gemeente, daar snap je ook nog niet alles natuurlijk. En dan gaat Paulus zeggen, hij gaat als het ware een soort grafrede houden. Tot de achterblijvers van die gemeente. Mensen bij een gestorven gemeentelid, een gelovige. Mensen, jullie mogen best wel treuren. Ik zie de zakdoeken verschijnen. Dat mag. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Want, en dan gaat hij verder. Hij zegt eigenlijk, maken jullie je nou geen zorgen over degene die ontslapen zijn. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan vallen ze niet buiten de boot. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ze ook ten volle delen, dan zullen ze er ook bij zijn. En ze zullen zelfs als eerste aan de beurt zijn, die ontslapen geloven. Trouwens wel een mooie uitdrukking, vindt u dat niet? Degene die ontslapen zijn. Prachtige uitdrukking. Tere uitdrukking. Kinderen van God die sterven niet. Dieren gaan dood. Mensen sterven en kinderen van God die ontslapen. Kinderen van God sterven niet. Die ontslapen, die mogen in de armen van de Heere Jezus inslapen. Veilig in Jezus' armen in slaap vallen, in zijn schoot. Die mogen zeggen als ze oud zijn, dat oude kindergebedje. Die mogen zeggen, Heere, ik ga slapen, ik ben moe. Ontslapen in de armen van een heiland. En het graf, dat is een rustbed. Dat is een slaapkamer. Waar dat geheiligde stof van kinderen van God wordt neergelegd. Tot de morgen der verrijzenis. En dan zullen ze wakker worden en opstaan. Weet je wat ik heel apart vind, gemeente? Je moet je Bijbel wel open houden, want anders dan ontga je een paar schakeltjes. Ik vind het zo apart dat er in vers 13 staat, degene die ontslapen zijn. In vers 14 staat dat Jezus, indien wij geloven dat Jezus gestorven is. Gelovigen die ontslapen. En de Heere Jezus die ontsliep niet toen hij stierf op het kruis. Hij stierf. Hij ontsliep niet, hij stierf. Ziet u dat verschil? De Heere Jezus is gestorven. Zijn dood heeft hij moeten ondergaan in al de verschrikkingen. Opdat wij mogen ontslapen. De dood was aan Jezus. En door zijn sterven wordt mijn sterven veranderd in een ontslapen. De dood van Jezus heeft mijn dood veranderd in een slaap. Nou, dat is vers 13. Dan gaan we naar vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook de God, degene die ontslapen zijn in Jezus, of met Jezus, wederbrengen met hem. Indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. Zo zal God ook de ontslapen gelovigen met Jezus wederbrengen. Deze tekst, gemeente, die staat op de grafsteen. 1 Thessalonicense 4 vers 14, dat staat op de grafsteen van Robert Murray McChane. In Dundee, Schotland. Deze godsman. He, van eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, van dat gedicht. Deze grote godsman stierf toen hij... Nee, ontsliep toen hij 29 jaar oud was. Dit stond op zijn grafsteen. Als de Heere Jezus gestorven en is opgestaan, zo zal hij de gestorven gelovigen met hem wederbrengen. Maar dan snap ik het even niet meer. Met hem wederbrengen. Ja, maar als hij terugkomt, dan... Ja, waar naartoe en waarheen? Weet je, er staat in hoofdstuk 3 vers 13. Als de Heere Jezus terugkomt, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al de zijnen, dan zullen ze er dus allemaal bij zijn. Met al de heiligen. Heiligen, dat zijn gelovigen in het Nieuwe Testament. Kinderen van God. Geen engelen. Heiligen zijn mensen. Dus als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij ze allemaal met zich terugbrengen van de hemel naar de aarde. Die gestorven gelovigen, maar ook die levende gelovigen. Al zijn heiligen, allemaal zullen ze erbij zijn. Hij komt terug van de hemel naar de aarde met ons allemaal. Bij zijn openbare verschijning in de heerlijkheid vanuit de hemel naar de aarde zullen zij er allemaal bij zijn. Niet alleen de engelen, maar ook al Gods kinderen. Er staat in Openbaring 19, we hebben dat vorig jaar in de Bijbelstudie overdacht. Als de hemel opengaat en die berijder op het witte paard, de Heer Jezus, eruit komt uit de hemel naar de aarde, dan zijn er heel veel witte paarden en berijders die achter hem zijn. Dat zijn Gods kinderen. Die komen dus met hem vanuit de hemel terug op aarde. Al zijn heiligen. Maar hoe kan dat? Hoe kan de Heer Jezus straks met al zijn kinderen uit de hemel op aarde verschijnen? En dan komt het antwoord. Dat kan alleen maar doordat hij die gelovigen enige tijd voordat hij openbaar uit de hemel verschijnt, dat hij die gelovigen eerst gaat opnemen naar de hemel. Nou, dat is eenvoudig. Als hier staat, even nogmaals, dat hij de Heer Jezus, dat hij ze zal wederbrengen vanuit de hemel met hem. Dan is het logisch dat enige tijd daaraan voorafgaande, dat die kinderen van God dus eerst worden opgenomen vanuit de aarde in de hemel naar hem toe. En dan kunnen ze ook straks met hem verschijnen. Dat is die opname waar vers 17 over spreekt. Opname. Die dus voorafgaat aan de verschijning in heerlijkheid. Dat is het thema van vers 15, 16, 17 en 18. En Paulus gaat uitleggen hoe dat nou in zijn werk gaat. Zoals de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, vers 14. En zoals de Heer Jezus ook naar de hemel is gegaan. En nu nog steeds in de hemel is en straks na enige tijd ook weer zal terugkeren. Zo zullen ook Gods kinderen opstaan. Een hemelvaartsdag beleven. De gemeente, de hemelvaartsdag van de kerk. Opname, hemelvaartsdag van de kerk. Om straks met hem te verschijnen bij zijn wederkomst. Nou, dat is heel belangrijk. Ziet u een verschil? Als ik goed lees in 1 Thessalonicense 4 gemeente, dan zie ik een verschil. Dan zie ik dat de Heer Jezus hier in dit hoofdstuk komt voor de zijnen. Om ze te halen, om ze op te nemen. En bij zijn openbare verschijning zal hij komen met de zijnen. Daar gaat het hier niet over. Dat is openbaring en zo. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij toch op de wolken, dominee. Ja, maar dat staat hier niet. Als hij straks terugkomt in openbare heerlijkheid, dan komt hij met de wolken. Maar hier staat dat de gelovigen, niet de Heer Jezus, maar de gelovigen in de wolken hem tegemoet gaan. Dat is een andere beweging. Als de Heer Jezus terugkomt, hoor ik u zeggen, dan komt hij toch op aarde. Precies. Maar dat staat hier niet. Hier staat dat hij komt en dat hij de zijnen zal ontmoeten in de lucht. Komt hij helemaal niet op aarde. Om ze tot zich te nemen. Opdat ze ook zijn mogen waar hij is. Alzo zullen we altijd met de Heer zijn. Ziet u dat dat een verschil is? Is dat nou bijbels? Nou. Er staat in... ik noem een paar voorbeelden. Er staat bijvoorbeeld in het Oude Testament, in Jesaja, dat de Heere de rechtvaardige wegraapt voor de dag van het kwaad. De wegraping. Ze worden weggeraapt. Ze worden weggevoerd. Ze worden eruit gehaald. Een Bijbeltekst. We lezen van Henoch. Henoch wandelde met God. Een boze, barre tijd. Henoch heeft ook, was de eerste profeet die gewaarschuwd heeft. Zie, hij komt. Hij komt met zijn heiligen. Henoch wandelde met God. Een barre, boze, goddeloze tijd. En hij wandelde zo close met de Heere. Dat op een gegeven moment de Heere nam hem weg. En Henoch was niet meer. Want God nam hem weg. Als een levende gelovige werd hij weggenomen. God nam hem mee naar zijn huis. Er staat er in de Hebreeënbrief, er staat, en hij werd niet meer gevonden. Hij werd niet meer gevonden. Mensen hebben hem misschien gezocht. Misschien een neefje van Henoch. Waar is ome Henoch gebleven? Ze hebben hem gezocht. Ja, vermist. Spoorloos verdwenen. God nam hem weg. Dus dat gebeurde in het Oude Testament ook. Lot. Lot. Lot die was in Sodom, kwelde zijn ziel, goddeloze stad. En dan komt de Heer op zijn oordeel. En dan zien we dat dat Lot eruit getrokken, eruit gehaald wordt, gerukt wordt, want die engel moet aan zijn arm trekken. Hij wordt eruit gerukt als een vuurbrand uit het vuur wat op Sodom zou gaan vallen. De stad die dreigde te verbranden. Weghalen, entrukken, Luther. Weghalen uit een gevaarlijke situatie om je in veiligheid te stellen. Dat is wat er bedoeld wordt. En die vreselijke tijd, die komt inderdaad tussen die opname en die verschijning, hè, gemeente. Daar zit enige tijd, daar zit enige tijd. En dat wordt nou in de Bijbel genoemd de tijd van de grote verdrukking. De tijd dat de oordelen van God zullen komen over deze aarde, waarin de zegels worden ontsloten. En waarin de bazuinen zullen blazen en de violen, de schalen van Gods toorn op deze aarde worden uitgegoten. Ook dat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 1. Hij zegt in vers 10 dat gij zijn zoon uit de hemel verwacht, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Dat is niet de hel. Maar die toekomende toorn is de toorn van God, zoals in Openbaring beschreven staat, die op deze aarde vlak voor de openbare wederkomst zal losbarsten. De orkaan van Gods toorn. Waarin de afval zal gaan plaatsvinden in grote getalen en waarin de antichrist zich volledig zal gaan openbaren. Rampen van ongekende omvang. De uren der verzoeking. En dat de Heere nou zijn kerk daaruit ontrukt. De rechtvaardige wordt weggeraapt voor de dag van het kwaad. Ik ga u nog wat vertellen en dan ga ik eindigen. Het heeft mij gefrappeerd. Als er staat in onze tekst, wij die levend overgebleven zijn, zullen dus samen met hem opgenomen worden in de wolken. Dat woordje opnemen. De kanttekeningen, die zeggen rukken. Dat woordje opnemen, dat is in het Grieks het woordje harpazo. Dat zegt u niks, maar ik ga uitleggen wat het betekent. Dat zie je verschillende keren in de Bijbel. Dat woordje harpazo, dat betekent eigenlijk, ja, ik zei het al, wegvoeren, wegrapen. Wegrukken, evacueren eventueel, transporteren. Maar er zit het element in van plotseling met een bewuste daad wegnemen, weggrissen. To snatch away, weggrissen. Om in veiligheid te stellen. Evacueren, dat doe je om in veiligheid te stellen voor een orkaan die komt. De toekomende toren. Dat woordje harpazo, opnemen, wegnemen, wegrukken. Dat vinden wij in verschillende Bijbelgedeelten. Er staat van de Heer Jezus, ik noem maar een tekst. Openbaring 12 over dat mannelijke kind. Hè? Die draak die dan komt. Als die vrouw aan het baren is en die baart dan een mannelijk kind. En dan komt daar die draak en die wil dat kind verslinden. En dan staat er in dat mannelijk kind dat werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Plotseling opgehaald, weggenomen. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar God als het ware zijn kind, zijn zoon weghaalt, ophaalt en naast zich zet. Zijn troon. Zo zal de zoon dus zijn bruidsgemeente, zijn de zijnen weghalen. De hemelvaart van de kerk. Hoe? In wolken. De kanttekeningen zeggen waarmee die met die wolken als wagens, als wolkenwagens. Op een lichte wolkenwagen. Als wolkenwagens waarmee zij, de gelovigen, tot Christus in de lucht opgevoerd worden. Hij zal ze tot zich nemen en meevoeren naar het vaderhuis. Ziet u, het gaat mij om die uitdrukking. Dat wegrukken. Van de aarde naar de hemel. Harpazo, evacueren. Transporteren. Een volk, mensen die weggevoerd worden. Meegenomen worden. Naar een veilige plek. Weet je, kinderen. Ik heb voor jullie een voorbeeld. Bijbels voorbeeld. Kinderen. Ik denk altijd als ik over deze machtige, mooie, moeilijke versen nadenk, dan denk ik altijd aan het volk Israël in Egypte. Toen het volk Israël zucht om de farao, de tirannie van de farao, zucht de slaven in Egypte. En op een gegeven moment komen dan al die plagen. Hè? En dan komt op een gegeven moment ook de 10e plaag. De 9e plaag, 3 uur duisternis, en dan komt de 10e plaag. In de nacht van de 10e plaag. En dan wordt het bloed aan de deurposten gesmeerd. Op die kleine huisjes, die arbeidershuisjes in die provincie Goshen in Egypte. En al die mensen die daar schuilen achter het bloed van het lam. De verderfengel ging voorbij. Maar, dan moet u zich eens indenken. Tijdens die nacht hè, hebben ze gauw brood gegeten. En in gedurende 1 nacht... liep die hele provincie leeg. Want ze moesten met haast uittrekken. De grote exodus. De grote verhuizing. De verhuizing van mensen. In grote haast. En de volgende dag, kinderen. Toen kwam de zon op over Egypte. Net zoals alle andere dagen. De zon ging trouwens weer schijnen. De volgende dag kwam de zon op over Egypte. En scheen over Egypte en scheen met haar stralen ook over het land Goshen, de provincie Goshen. En wat moet dat voor die Egyptenaars geweest zijn? Toen ze keken richting die provincie Goshen. Een heel Stuk van het land was leeg. Dorpen waren leeg, steden waren leeg, huizen waren verlaten. Er was niks meer. Spookdorpen. Misschien hier en daar een kat die er liep. Dat is al geweest. Hoeveel mensen? 2 miljoen mensen. Weg. Weg. Verplaatst, getransporteerd. Dus dat kan. Niet alleen één iemand als Henoch, maar ook een heel volk kan weggevoerd worden. In één nacht. Een grote hoeveelheid mensen. Wie? Nou, al die mensen. Al die mensen. En alleen die mensen. Die geschuild hebben achter het bloed van het lam. Zo gebeurde dat in het verleden. En, zegt Paulus, zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Dan zal er een nog veel grotere uittocht plaatsvinden. Naar de belofte van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus heeft gezegd, vlak voordat hij zelf vertrok, nou ga ik heen om uw plaats te bereiden. Het vaderhuis met de vele woningen. En als ik uw plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug. Zelf, persoonlijk. En dan zal ik u, dan zal ik jullie, ik kom terug. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Hij zal zelf nederdalen. Ik kom persoonlijk terug. En dan zal ik u tot mij nemen. Opname. Opdat u mag zijn waar ik ben. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ziet u de overeenkomst tussen wat de Heere Jezus zegt. Die machtige woorden. In Johannes 14. En wat Paulus hier zegt. Dan zal de belofte van de Heere Jezus heerlijk vervuld zijn. Als hij de zijnen komt halen. Harpazo. Ik zal je tot me nemen. Ik ga nog een voorbeeld noemen, waar dat woord voorkomt. Om u het goed te laten voelen, proeven, weren. Dit is niet zomaar een woord opnemen. Dat is een heel bijzonder woord wat er hier staat. Paulus werd opgenomen, weggerukt tot in de derde hemel. Hetzelfde woord. En bij Filippus lezen we het ook. Dat is helemaal zo'n prachtig voorbeeld. Filippus is een kamerling. Nou, u kent de geschiedenis. Filippus in de kamerling. Hij zit op die wagen en hij vertelt het evangelie. En op een gegeven moment ziet de kamerling water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan dalen ze samen in het water af. En dan wordt de kamerling door Filippus gedoopt. En dat staat er in de Bijbel. En toen ze uit het water opstegen. Zo naar de kant. Toen nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij werd gevonden te Azoten. Nou, we lezen dat. Weet je wat dat betekent? Hé? Hoe is dat gegaan? Nou, probeer je dat nou eens even in te denken. Die kamers samen stegen ze op uit het water en de geest des Heren nam hem weg. Transporteerde hem naar een andere plek. En daar zette de geest hem neer in Azot. Samen stijgen ze uit het water. Kamerling helemaal onder de indruk. Is misschien nog aan het praten met Filippus. Met een blij gezicht. Ben zo dankbaar aan de Heere God. Ik stel me voor. En opeens, plotseling is Filippus verdwenen uit het gezichtveld. Wat moet dat voor die kamerling geweest zijn? Ik denk dat hij onder zijn kar gekeken heeft. Zou hij niet onder liggen? Nee. En misschien heeft hij wel onder een paar achter struiken gekeken. Filippus, waar ben jij? Ja. Achter een heuveltje, heb je je verstopt of zo? Filippus, wat ben je nou? Weg. Ene moment, dan praat je met elkaar, zie je elkaar. Het andere moment, weggerukt. Harpazo, weg. Nou goed, de kamerling vond dat niet erg, want daar reizen ze weg met blijdschap. De knecht was weg, maar de koning was er nog. Kun je zich voorstellen, gemeente? Dat zo kinderen van God, het ene moment, het ene ogenblik, zijn ze nog op aarde. En het andere moment, in de wolken, weggevoerd, de Heere Jezus Christus tegemoet in de lucht. Harpazo, opnemen. De Heere Jezus zei, ik kom als een dief in de nacht. Dan vergelijkt de Heere Jezus zichzelf met een dief. We hadden hem afgevraagd van wat betekent dat nou eigenlijk. Jezus die zich vergelijkt met een dief. Hij is geen dief, maar in de ogen van de wereld. Want hij neemt wat weg. Zelfde woord, harpazo. Betekent ook roof, wegnemen. Ik kom als een dief in de nacht. En een dief doet dat ook in een enkele korte daad. Hij grist het weg. En dan is het snel voorbij. Een actie van de Heer, met Ebed gesproken, die naar iets grijpt. Zoals een dief naar iets grijpt. En hij pakt het, hij neemt het mee en hij rent weg. En hij kijkt niet meer achterom. Harpazo. Zo zal de Heer Jezus komen. En hij zal de zijnen ontrukken aan deze aarde. Eén verschil, een dief neemt weg wat hem niet toekomt. Kostbaarheden, juwelen. De Heer Jezus zal wegnemen wat hij gekocht heeft, wat zijn eigendom is. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Hij zal de juwelen wegnemen, zijn eigen kinderen. Hoe vindt dat dan plaats? Zegt Paulus daar nog meer over, die opname? Ja. Hij gaat erop door in vers 16 en 17. Weet je hoe dat nou gaat plaatsvinden? Ik heb u nou de inleiding verteld. En dan gaat hij het concretiseren. Dat gaat op zo'n manier plaatsvinden. Eerst zullen de doden in Christus opstaan. En dan zullen de levenden die dan nog op aarde leven, die zullen dan veranderd worden. En samen die groep en die groep, die zullen samen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Nou, hoe dat zal zijn, gemeente, daar hoop ik dan bij levende welzijn. DV, als de Heere nog niet teruggekomen is. Daar hoop ik dan zondagavond, volgende week zondag in de avonddienst, nog wat over te zeggen. Ik heb nog één toepassing. Nog één toepassing. Als Paulus nou zegt, wij die levend achterblijven tot zijn komst, dat dat zijn houding is. Hij verwachtte het dus elk moment. Paulus is niet iemand die zegt van ja, maar eerst dan moet het volk Israël nog tot bekering komen. En eerst moet het evangelie nog. En al die dingen, die argumenten, die bijbelteksten die wij dan uitpakken, zeggen van nou, dat zijn mooie blokkades waardoor hij nog niet kan komen. Nee, Paulus' houding was, het kan elk moment gebeuren. Niks staat er in de weg. Oh, voor die openbare verschijning moet er nog wel het een en ander gebeuren. Maar om zijn kerk, zijn bruidsgemeente op te halen, kan elk moment gebeuren. En als je dat nou eens even tot je door laat dringen. Niet eerst dit of eerst dat. Gemeente, dan zal die wegvoering, zal dus ook een grote scheiding geven. Ook dat. Volgende week kunnen we avondmaal bedienen. Maar misschien zullen we volgende week wel avondmaal houden aan de bruiloft van het lam. Kan toch? Is dat onmogelijk? Dat kan toch? Dan is hij er zelf bij. Niet meer met een foto tekenen van brood en wijn. Dan is hij er zelf bij. Als hij zijn bruid komt halen. Dat kan toch? Dat kan elk moment gebeuren. Maar die wegvoering zal ook scheiding geven. Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook al. Hij zegt, er zullen er twee zijn op één bed. En de een zal aangenomen worden. Opgenomen worden. Weggenomen worden. En de ander zal achtergelaten worden. Twee op het veld. Je bent midden in het werk aan. Midden in je werk bezig. Twee aan de molen. En de een die wordt aangenomen. En de ander wordt achtergelaten. Als je daarover nadenkt. Stel je voor. Hè, stel je voor. Een hoop trouwerijtjes. Erg leuk in de Maranatenkerk. Stel je voor dat de Heere Jezus komt op je trouwdag en jij bent niet gered. Dan wordt je trouwdag je rouwdag. Omdat je dan je geliefde zal missen. Twee in één bed. Wat een ontzaglijke woord. Wie gaat er nou straks mee? We zullen opstaan en met hem meegaan, zingen de kinderen. Straks als Jezus terugkomt. Maar wie gaat er met hem mee? Ja, dat is een goede vraag. En dan zeg ik het net zoals in het Oude Testament. Dat zijn nou allen die schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Vers 14 zegt, wij die geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Al diegenen die geloven, die gehoorzamen, die in geloofsovergave aan de Heer Jezus Christus leven. Die gaan mee. Diegenen die van Christus zijn, die gaan mee. Mozes zegt, hoe zit het dan met mijn kinderen, dominee? Oh, ik ben in verwachting. Ik heb er nog eentje in de box. Ik heb nog een paar kleuters rondlopen. Ja, die kunnen nog niet bewust geloven in de Heer. Hoe staat het met die kinderen van die gelovigen? Weet je wat Mozes zei? Toen het volk eruit moest. Het Israël uit Egypte. Toen zei Mozes tegen Farao, er zal geen klauw achterblijven. Geen kind blijft erachter. Ik geloof dat de kinderen meegaan. Oh, die gaan gewoon mee. Allen die nog niet bewust de Heer Jezus kunnen buigen. Die nog geen onderscheid weet tussen rechter en linkerhand. Al die nog, die nog niet tot hun verstand gekomen zijn. Die zullen meegaan. Oh ja. Die kleine kindertjes, die gaan gewoon mee. Gemeente, zullen wij ook meegaan? Zullen we het meemaken? Dat één. Zullen we meegaan? Dat is twee. Er zal er toch geen eentje hier in de Maranatenkerk achterblijven. Dat is wat. Heel je leven gezeten in de Maranatenkerk. En je was geen Maranatha-christen. Achterblijven. Ik geloof zelfs gemeente, als die kerk, als die bruid, als de Heer komt om zijn bruid te halen. Stel je voor dat de Heer Jezus nou komt, ik noem maar wat, op een zaterdagavond. En hij komt zijn bruid halen. Dan denk ik dat zondagmorgen de klokken nog steeds zullen luiden. Dan zullen zondagmorgen de klokken nog steeds luiden. Voor al die naamchristenen die zullen komen. Voor al die schijnchristenen die al toch gewend zijn om uiterlijk naar de kerk te gaan. Maar wier hart niet veranderd is. Maar de kern, de pit, de juwelen die zijn weg. De bruid is boven. Dominee, dat vind ik best wel eng wat u nou zegt. Als die grote uittocht gaat aanbreken en al Gods kinderen naar huis gaan. Als hij zelf komt om ze te halen. Dan zal de zon de volgende morgen, net over Egypte. Dan zal die zon de volgende morgen over Nederland net zo goed opgaan. Net als vroeger over Egypte. Want dan zullen er mannen zijn die hun vrouwen gaan missen. Dan word je wakker. En dan zullen er vrouwen zijn die hun mannen gaan missen. Die mannen die je altijd hebben vrijgelaten om naar de kerk te gaan. Zo, joh, je legt geen stroperit in de weg. En dan worden die mannen wakker, is die vrouw weg. Andersom. En dan geloof ik ook dat er ouders zullen zijn die hun kinderen gaan missen. Waar die ouders, waar het allemaal maar buitenkant was. En die kinderen die we hadden de Heere lief. Die gaan weg. En dan zullen er kinderen zijn die hun ouders gaan missen. Die hebben hun ouders maar laten praten. Hebben ze weer met die godsdienst? Hou nou alsjeblieft je mond. Toen hebben die ouders hun mond maar leren houden. Dat moest. Maar ze bleven wel bidden tot God. Dan komt er een moment en zijn je ouders weg. Haar pad zo. Dominee, daar word ik nou echt bang van. Dat is niet de bedoeling. Vertroost elkaar met deze woorden. Kan ik alsnog mee? Ik hoef niet vooraan te staan, maar mag ik dan met de Heer Jezus meegaan? Dat kan. Daarom sta ik hier. Hoe dan? Als de koning komt om de zijne te halen, buig dan nu voor die koning. Buig dan nu voor hem. en zeggen tegen hem: Heer Jezus, ik weet niet of ik nou wel of niet gered ben. Ik weet niet of ik nou straks achter zal blijven of mee zal gaan. Maar hier hebt u mijn hart, Heer. Strek je handen naar hem uit. Heer, hier ben ik. Mag ik straks met u mee? Mag ik van u zijn? Op dit moment. Als straks die bruidegom komt om zijn bruid te halen. Weet je wat die bruidegom nu tegen je zegt? Die zegt nu tegen je, die komt met een aanzoek. Een aanzoek. En die zegt tegen jou, die zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Als hij dat vandaag doet, mag hij vannacht mee. Of morgen. Of volgende week. Of over 10 jaar. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar zeg alsjeblieft niet: ach, het kan nog zo lang duren. Zeg dat niet. Ik had het net over McShane. Over zijn grafsteen. 29 jaar oud. Domineetje van 19 jaar oud. Weet je wat McShane tegen zijn gemeente wel eens zei? Gemeente. Denkt u dat de Heere Jezus vandaag terugkomt? De verwachting van de meesten was: nee. Niet vandaag. Nee, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk. Vanmiddag om 5 uur hebben we weer kerk. Nee, niet vandaag. En dan zei McShane: juist op een moment waarop u het niet verwacht, dan zal hij komen. Amen. We gaan zingen. Psalm 45, vers 5 en 7. Psalm 45, vers 5 en 7. zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij danken u voor uw woord. O God, een machtig woord, indrukwekkend woord. Zal het zijn, Heer, als u terugkomt. Zal het heerlijk zijn voor al uw kinderen, voor die bruidsgemeente, eeuwig bij u te zijn. Heren, daar zijn geen woorden voor. Daar kunnen we alleen maar van zingen. De bruiloft treedt als die maagd stoet. Zie de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. De koninklijke hof. Heren, zij begonnen vrolijk te zijn. O God, dat er niemand zal achterblijven. Heren, gebruikt uw woord. Gebruikt u deze morgen. Om jongeren die wel weten wat het verschil is tussen rechts en links. Die wel hun hart aan de Heere Jezus kunnen geven, maar het tot nu toe nog niet doen. O Heere, om ze te overtuigen dat het nu de tijd is en dat het morgen te laat kan zijn. O Heilige Geest, gebruikt u de verkondiging om mensen te zaligen. Heere, geef ons zo nog een gezegende dag. Mogen we deze woorden overdenken, mag het in ons hart zakken om het nooit meer te vergeten. En om vooral om ons bij u te brengen als de verlosser, als de bruidegom, ook van mijn arme zwarte ziel. Hoor ons in de machtige naam van Jezus Christus uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 70, vers 1 en 3. Psalm 70, daal haastig ter verlossing neer, o God. En vers 3, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.